tekstwoord voor dit morgen nu vindt u in het u gelezen schriftgedeelte. Het heilige evangelie naar de beschrijving van Johannes. Het tweede hoofdstuk en daarvan het 11e vers. Johannes 2 vers 11. Daar spreekt het woord des Heren aldus. Dit beginsel der tekenen heeft Jezus gedaan te Kana in Galilea. En heeft zijn heerlijkheid geopenbaard. En zijn discipelen geloofden in hem. Tot zover. Dit schriftgedeelte, geliefde, heeft ons verkondigd hoe de Heer Jezus Christus op de bruiloft te Kana in Galilea is geweest. Zo'n 3 uur gaan van Nazareth. Galilea, het land van de duisternis en van de donkerheid, het beangstigde land. Maar het ook het land dat hij op het eind heerlijk heeft gemaakt, omdat het volk dat in duisternis wandelt een groot licht zou zien. Ja, het is meest bij uitstek een geschiedenis die ook wel op, of tijdens en ter gelegenheid van huwelijksinzegeningen, overdacht wordt. Hoe groot dat het is als de Heer Jezus ook genodigd is op ons bruiloftsfeest. Dat is natuurlijk wel aardig gezegd, maar het zit er eigenlijk niet zo in. Inderdaad, de Heer Jezus is genodigd, maar de grondwoorden in dit verhaal die geven sterke grond om te denken en te besluiten dat Maria, de moeder van de Heer Jezus, die behoorde eigenlijk tot de officieel genodigden. Die was daar reeds ook aanwezig voor de bruiloft die gehouden zou worden. Misschien is het in de verte een familierelatie van Maria geweest, dat weten wij niet. Maar in ieder geval, zij was daar. En de Heer Jezus heeft dat misschien gehoord en heeft ook zijn schreden gericht met 5, 6 discipelen naar Kana. En zoals ik zei, daar is de meeste grond voor om het ons zo voor te stellen. En toen hij daar kwam, bij het begin van de bruiloft, hebben ze onmiddellijk gezegd, u bent ook genodigd hoor. En ja, mijn discipelen zijn ook genodigd. Ja, natuurlijk. Komen jullie maar. Maar het was eigenlijk een beetje onverwacht. Het overviel een klein beetje. Maar vanwege de gastvrijheid, vanwege het feit dat de moeder van de Heer Jezus daar ook was, vanwege alles tezamen, lag het natuurlijk voor de hand om onmiddellijk ter plaatse hem ook te vragen deel te nemen aan de bruiloft. Wanneer we het zo zien, wordt het ook enigszins verklaarbaar dat Maria straks gaat zeggen, er is geen wijn. Ja, en u bent de plaatsen erbij gekomen met de discipelen, die grote mannen. Ja, het is een beetje, het loopt vast. Straks dan is alles op. Kijk, dan voelt u een klein beetje de situatie aan. Zoals het gegaan is. De moeder van de Heer Jezus was daar dus. En de Heer Jezus kwam ook. En toen hij daar kwam, is hij onmiddellijk verzocht om deel te nemen aan dat bruiloftsfeest. Als je dat zo leest, dat is het eerste teken dat de Heer Jezus gedaan heeft, het wonder waarin hij zijn heerlijkheid openbaarde, hier in de iets nauwere kring, misschien familierelaties in de verte, in ieder geval in particulier huis, niet in de synagoge of in de tempel. Wanneer we dat zo met opmerking mogen zien en lezen, dan zou je af kunnen vragen, wat doet de Heer Jezus toch op een bruiloft? Wij weten uit het woord dat vooral in het oosten de bruiloft een van de grootste feesten was onder de mensen. Niet dat dat behoefde te ontaarden in losbandigheid enzovoort, dat niet, maar dat het er in het oosten op de bruiloft, ook onder Israël, heel vrolijk aan toeging, dat kun je gerust aannemen. Al die dingen kom je steeds tegen bij de profeten, door het hele woord heen, van versierselen, van een vrolijk schreeuwende bruidegom, en van een zingende mensen, van optochten, met fakkels. Vaak waren daar ook mensen die op aangename wijze, soms op zeer humoristische wijze, probeerden het de feestgangers zo gezellig mogelijk te maken, dat niemand zich verveelde. Er was veel eten, er was drink in overvloed, en dat niet voor een dag, maar vaak voor een hele week, en in sommige gevallen zelfs 2 weken. Nou, je zou zeggen, een dag valt voor ons koele noorderlingen al niet mee, een dag bruiloft. Nou, heeft ieder niet dezelfde aard ook, dat moet ik erbij zeggen hoor. Je hebt mensen dat zijn, dat zij verbaasd van op een bruiloft, hij zegt, hé, dat had ik helemaal niet achter je gezocht, zo'n vrolijke klant, weet je wel, die heb je. En je hebt ook mensen die zich steeds meer terugtrekken, dat is ieder zo zijn karakter. En maar, je moet maar 1 ding onthouden, dat de ware vrolijkheid ook in die dingen is van de Heer. En dat geeft hij, dat heeft hij geheiligd. En je mag ook gerust bedenken dat de bruiloft, ja, dat dat ergens toch geen begrafenis is. Je hebt mensen, vooral godsdienstige mensen, ook nog aan toe. Die kunnen geen 1 ogenblik de zon in het water zien schijnen. Als er maar een grapje gemaakt wordt of er wordt een versje gezongen dat niet direct precies in de maat of in het straatje is, dan zie je de gezichten al betrekken. Dat is akelig. Ik moet eerlijk zeggen, ik heb zelf ook zo'n akelige aard. Dan zou je op een moment bij alles zat en dan zou je het liefst maar weer zo gauw mogelijk weggaan. Maar ik heb toch nooit de moed gehad te zeggen die dit of nee. Dat zocht ik altijd bij mezelf. Ik denk, dan ben je toch een akelige vent. Maar ja, zoals ik zei, het ene is een naarder karakter weer dan de ander. Maar als je het woord leest, het is gewoon een oordeel van God als de vrolijke stem van de bruidegom en het versiersel van de bruid, die zich zeker in die tijd op een zeer geraffineerde manier wist op te maken en te versieren voor haar man, als dat er niet meer was. Dat was een oordeel van God. Dan was ze dood en stil in de stad, als de bruiloftstoet ontbrak en er geen optocht meer was. En de fakkeldragers niet in de stoet meer gingen naar het huis, het klaargemaakte huis van de bruidegom. Dan was het een oordeel van God. Toch, geliefde, het valt toch niet te ontkennen dat juist de bruiloft en het huwelijk en alles wat daarmee samenhangt zo vreselijk ontaard zijn. Ik bedoel, ik wil er helemaal niet overheen praten. Net alsof er niets aan de hand is, alsof wij van die gelukkige, overgelukkige mensen zijn. Voor de bruiloft en op de bruiloft en na de bruiloft. Nee. Want dan weten wij toch eigenlijk wel dat die bruiloft is een gave van God. Maar die hebben wij ten eenenmale verzondigd gezien. De verbreking van de band met God is inderdaad het leven meer een begrafenis dan een bruiloft. We hebben meer aanleg. We zijn meer, je zou zeggen, gedisposeerd om op
de begrafenis te zijn dan op de bruiloft. Want we hebben de dood over ons gehaald. En niet alleen in het paradijs, maar toen de Heer onder zijn volk Israël zichzelf openbaarde als die wettige man, die getrouwe man, die enige bruidegom. Toen hebben ze hem verlaten. En op allerlei andere leunsels en steunsels vertrouwd. En met allerlei andere mannen gehoereerd. In plaats van met de levende God. Je zou zeggen, nou kon het bruiloft wezen. Ach, vanwege Gods grote bemoeienissen met zijn volk. En in plaats daarvan hoor je de bittere klacht des Heren. Waar is nou de scheidbrief? Waarmee ik uw moeder weggezonden heb. Heb ik dat gedaan? En dan zie je hoe Hosea een hoer tot vrouw moet nemen. En kinderen der hoererijen om daarmee uit te beelden. Hoe Israël zich gedragen heeft tegenover God. Als een losbandige koe. Als je dan dat ook voor ogen houdt. Dan zeg je, Johannes. Je hebt wel gelijk. De bijl is alreeds aan de wortel der bomen gelegd. Alle boom die geen goede vrucht voortbrengt, die houdt hij uit en werpt hem in het vuur. Nou, en als je dan naar dat huwelijk, die bruiloft, het huwelijk kijkt, dan zeg je ook ja. Het oude spreekwoord, het bederf van het beste wordt het slechtste, gaat ook wel op. Wat een aanstoot in het huwelijk. Wat een vernielingen van het huwelijk. Wat een verborgen kruisen. O, wat komt het openbaar daarin, dat de mens een zoeker is van zichzelf. Die alleen maar denkt aan zichzelf. Wat kunnen door de omstandigheden van armoede, van honger, van gebrek, wat kunnen die verhoudingen gespannen worden? Ja, dan hoef je nog niet te zeggen, misschien een slecht huwelijk is dat of dat. Maar dat gij met mij toch wel zult moeten besluiten, dat de zonde geen halt gehouden heeft voor het stadhuis. Maar dat de zonde is meegegaan, ingegaan. Dan is het een hele leerschool, als je dat mag zien. Hoeft niemand op zijn borst te slaan. Alsof hij het volmaakte heeft en gevonden heeft en bewerkt heeft. Want zo is het niet. Wat zijn er dan ook al huwelijken geschonden? Door de ontrouw. Door verlating. Oh, je zou zoveel op kunnen noemen, maar er staat tegenover natuurlijk nog wel even zeggen dat het zo is, zoals het is tot op dit ogenblik, dat gij, wij, man, vrouw, daar bij elkander mogen zijn, daar samen op weg zijn, samen onder Gods woord zijn, ons bevinden. Samen door dit leven mogen gaan met alle ellendigheid en gebrek om te zijn, dat is de genade God. Want als je kijkt hoe het krachtens onze zonde zou kunnen en moeten wezen, oh, dan kwam altijd een van de echtgenoten om het leven. Zulke boze tirannen zijn wij geworden. En als je dan kijkt wat de genade God doet, dan zeg je, o God, gij voegt iegelijk man al met uw eigen hand zijn vrouw toe. En gij hebt na al die ellende en die zonde en die diepe val, hebt gij het huwelijk niet veracht en vernietigd,
maar gij hebt het gegeven opnieuw. En gij hebt het geheiligd met uw gaven, giften en wondertekenen, zegt het formulier.
Maar het is wel zo, jongens en meisjes, precies zoals het hier was, zo is het nog vaak. En Jezus was ook genood. Oh ja, dat is waar. Ja, het is overtrouwen. Ja, natuurlijk, dat doe je. Ja, laten we dat maar doen. Plechtig hoor. En, nou ja, stel je voor. De derde van het toch niet af is, hè, zo'n dag als je niet in de kerk getrouwd bent. Ja, het komt er zo bij. Hé, Maria, daar komt Jezus aan. En hij heeft nogal wat mensen bij hem ook, ja. Kijk. Nou ja, nee, vraag maar of hij komen wil. Tuurlijk. Ja, zo weet je wel. Dat is zo tekenend voor de mens. Zo tekenend. Ja, is dat dan goed? Nee, dat is niet goed, maar... Maar mensen, zo zijn wij. Als anders is het Gods genade. Maar nog eens. Wat komt de Heer Jezus daar nou doen? Kunnen jullie eigen Johannes de Doper met zijn kemelsharen mantel voorstellen op een bruiloft? Ik niet. Wil je niet voorstellen gewoon. Dan zie je in gedachten een man in de woestijn. Zijn ogen lijken wel vuur te schieten. Gij adderige broedsels. En als die werkelijk in het vuur komt, wat de heilige wet doen zal, met al die wet erachter, wortel en tak worden uitgerukt. En hij ziet hem al naderen. Ja, hij heeft ook het evangelie verkondigd, hebben we gehoord. Ziet het lam God. Maar het kenmerkende van zijn verkondiging was de geest en de kracht van Elia. Daarom voelden ze zich niet op zo op hun gemak onder die Johannes vaak, hoor. Een man dan. Het is wat. Wat hangt ons allemaal boven het hoofd? Dat kun je zo voorstellen. Maar Johannes op een bruiloft, nee, dat kun je niet voorstellen. Kunt u meer voorstellen dat hij misschien, hoor, als hij dat nog zou doen, kaartjes sturen en daarmee afgelopen. Mijn tekst erbij. Ziet de dag komt brandend als een oven. En daarom, er is iets opmerkelijks in. Dat de Heer Jezus zijn arbeid gaat aanvangen. Zijn wondertekenen tentoon gaat spreiden op de bruiloft. Ze zullen ook straks valselijk van hem zeggen. Zie daar. Een wraat en een wijnzuiter. Johannes kwam nog etende, nog drinken. Hij had wat eenvoudig woestijnvoedsel. Springhanen, wilde honing. Maar ze hebben hem niet geloofd. De Heer Jezus kwam eten en drinken. En ze hebben hem vals beschuldigd. O, toch moet je opletten, want het is een bron van uitnemende blijdschap en vreugde dat hij er is. En dat het soms lijken kan, zoals hier. Ja, dat is ook toevallig, daar komt Jezus aan met wat mannen. Roep hem eens. Ja, het lijkt vaak zo toevallig. Ja, ik ben nou eenmaal in de kerk. Ja, natuurlijk. Overtrouwen, natuurlijk, dat doen we wel hoor. Maar het is daarom niet toevallig. En zie dan juist de genade en ontferming van de Heer Jezus Christus. Dat huwelijk, die bruiloft, die wij hebben veranderd, die we niet hebben verdiend. We hebben alleen maar een doodse lijden, een graf lijden, een gang naar het kerkhof hebben wij alleen maar verdiend. Meer hebben we niet verdiend. We hebben alleen maar leed en ellende. O, wij piepen vaak. Als er nog niets aan de hand is, dan schreeuwen we al. Dan zitten we vol met zorg en met allerlei gedachten. Maar mannen en vrouwen denken toch eens aan dat alles wat wij boven datgene hebben wat ik zojuist noemde, dat wij vloek- en helwaardige zondaren zijn, omdat wij een verbond met de dood en een verdrag met de hel gesloten hebben. Alles wat we daarboven hebben, wat een genade en ontferming, wat een ondankbare mensen zijn we. Niet erkennende dat het Gods goedheid is, man, dat je vrouw daar zit, en vrouw dat uw man daar zit, en dat je nog samengevoegd bent door God misschien wel al voor 5 of 10 jaren of nog veel langer. Zo is het toch eigenlijk. Wij kijken naar de verkeerde kant. Zie, Jezus komt op de bruiloft. Hij vereert die. Terwijl wij, geniepige mensen, ja, dat vind ik altijd zo afschuwelijk, al die geniepige opmerkingen over bruiloften en al die dingen meer, hè. Wat? En mensen allemaal van die rare, dubbelzinnige opmerkingen over maken. Soms bij stom verbaasd staat. Mensen die zich dan uitgeven dat ze de Heere vrezen. Dat ze dat op zo'n niveau trekken, dat je zegt, hè, wat? Maar dat is niet de weg en de wil van de koning. He? Kijk, de koning die komt op die bruiloft niet om een paar opmerkingen te maken in naar een bepaalde richting, helemaal niet. Want de koning zegt, geniet het goede met de vrouw die gij lief hebt, alle de dagen, uw ijdele leven. Maar de mens die wil ook dat veranderen, en die wil ook daarin zijn plakvloersheid en zijn laagheid demonstreren. Of hij wil ontheiligen wat de Heere geheiligd heeft. Want het huwelijk is eerlijk en het bed onbevlekt. Maar hoe eerder zijn overspelers zal God oordelen. Toen ik hier aan dacht, toen zag ik hoe het had kunnen zijn. Even menselijk gesproken. En toen hoorde ik op de achtergrond zingen, de Heere zal opstaan tot de strijd. Hij zal zijn haters wijd en zij verjaagd verstrooid doen zuchten. In gedachten hoor. Strijdwagen. Bliksemschichten. Daar komt hij. En hij gooit alles in elkaar. En hij veegt de hele aarde schoon. En hij laat de vloeken neerkomen op ons en onze kinderen. Op ons huwelijk. Op alles. En ik dacht, ja, zoiets hadden wij kunnen verwachten. Maar wie verwacht nou de zaligmaker, de redder? Die daar zo uit eigener beweging ook komt. En die daar voor het raam loopt. Hé hey, jongens, daar. Zoek me. En hij komt. En hij komt. Hij vraagt niet of dat ze zo'n belang hebben bij hem. Of dat het zo diep is. Of dat het zonder hem wel door zou kunnen gaan. Nee, dat vraagt hij niet. Maar hij is van de Vader gezonden als vredevast, als ontferder. Want het is waar wat Johannes gezegd heeft. Het is waar wat Gods heilige wet zegt. Zalig is de mens die het leert geloven en beamen. Vervloekt is een iegelijk die niet blijft in hetgeen geschreven is in het boek der wet om dat te doen. Vervloekt is de mens die de trouw verloochent en die de huisvrouw van zijn jeugd versmaadt.
Allemaal waar.
Vervloekt is de mens die met vele boeleerders boeleert. Maar het is even waarachtig. En het is nog groter. Dat de Zoon des Mensen gekomen is. Niet met vuur en een zwaard in zijn hand. Maar met brood en met wijn. En als daar nou onze ogen voor geopend worden. En je ziet aan de ene kant met beving zie je. Dat je een grote ellendeling bent tegenover God. En dat je de dood verdient. En dat geen zondaar het gewis verderf kan ontkomen als in het gericht door God wordt wraak genomen. En je mag dan horen dat diezelfde God bij ene held hulp beschoren heeft en gezegd heeft, mijn zoon, zult gij borg zijn met uw hart voor dit geslacht en dat hij gekomen is. En hij begint daar te komen, zou je zeggen, waar het leven in volle gang is. Het Hebreeuws kende trouwens geen woord voor vrijgezel, maar ik bedoel, het leven is hier in volle gang. Ik zou zeggen, de zon, die staat in dat leven op middaghoogte. Er zijn drie zaken die wij alle strikt persoonlijk onbewust, geboorte, huwelijk, dood. Maar even gelukkig die er iets bij mag krijgen. Die er alles bij mag krijgen. Wedergeboren tot een levende hoop. Door de opstanding van de Heer Jezus uit de dood. Dat huwelijk, dat is toch een grote zaak. Een gewichtige zaak. Dat is toch niet iets wat je zomaar weer aan de kant kunt zetten. En als een jas uittrekken. Helemaal niet. Wat God samengevoegd heeft, scheiden de mens niet. Maar dat God de Vader nou zijn zoon gevoegd heeft. En zegt mijn kind. Ga daar eens heen. Met die vrolijke mensen. Die mensen die zich al verheugen. Straks zijn ze getrouwd. Straks is het volkomen waar en zij zullen tot één vlees zijn. Zodat ze niet langer twee, maar één zijn. Kan Jezus daar dan komen? Jazeker. Jazeker. Dat kan. Want het is zijn eigen gaaf. Daar moet je iets uit leren, mensen. Dat dat beginsel der tekenen. Dat de Heer Jezus gedaan heeft in dat donkere land. Dat schaduwachtige land. Dat dat juist een beginsel der tekenen wordt genoemd. Om daarmee aan te duiden. Ik ben niet gekomen om de wereld te veroordelen, maar om dezelfde te behouden. Ik ben niet gekomen om u onder de gloeiende kolen te bedelven, maar ik ben gekomen om zelf gloeiende kolen op mijn hoofd te laten. Wie heeft mij tot een rechter over u gesteld? Uw oordelen zal eens Mozes op welke gij gehoopt hebt. Wie zal een getuige zijn? Maar Jezus is zo onuitsprekelijk groot in zijn ontferming en bemoeienis dat hij zo op de bruiloft naar binnen komt. En dat hij zich niet terugtrekt zoals mensen in hun geen vroomheid en in hun zwartheid dat zo gauw doen. Nee, helemaal niet. Nee, ik geloof niet dat wij mogen denken dat de Heer Jezus heel ver achter in de hoek stilletjes is gaan zitten. Ik denk in tegendeel dat hij deelgenomen heeft aan de gesprekken. Ja. Hij heeft ons vlees en bloed aangenomen. Hij heeft onder ons gewoond en geleefd en gewandeld. Hij was een waarachtig en recht
rechtvaardig mens.
Dit beginsel der tekenen heeft Jezus gedaan in Kana en Galilea. Dat vormt een sleutel tot alle andere tekenen en wonderen. Dat wil eigenlijk de lijn die erin zit, de achtergrond, wil het ons verkondigen.
Dagelijks was ik bij u in de tempel en in de synagoge, lerende. En gij hebt me niet gegrepen. Maar nu is het uw uren en de macht der duisternis. Dat zal hij straks zeggen. Want hij ging het land door, goeddoende, genezende, alle die kwalijk gesteld en van de duivel bezeten waren. Hij doorkruiste de begrafenisstoet en de bruiloftstoet beide met zijn zegening. Dit beginsel der tekenen heeft Jezus gedaan te Kana in Galilea. Wat heeft hij dan gedaan? Nou, hij is er gekomen en hij heeft ook wat gedaan. Want er is wijn tekort. Nou, dat is na. Je kunt wel zeggen, nou geef dat nou, dan nemen ze maar wat minder. Maar inderdaad, in sommige delen van ons land heb ik het ook meegemaakt. Als er nou een kleintje geboren was en er was niks op tafel. Dat is in Drenthe, daar sprak de buurt schande van. Nou, dat was een mooie zaak daar. Dan zeggen, dat is kinderachtig. Ja, dat was nou eenmaal zo. Maar zo was het ook een schande voor de bruidegom. Hij schaamde zich voor zijn vrouw en voor de gasten als het te werkelijk te weinig was. En het feest was nog in volle gang. Er was niets meer te drinken. En toch gebeurt dat. De wijn ontbrak. Dit moment geeft eigenlijk aan, nou, ze zijn aan het laatste bezig. Ze sprak iets op. En dan loopt Maria naar de Heer Jezus. En ze zegt, ze hebben geen wijn. En als we dan in de gaten houden dat zo'n man of 6, 7 erbij gekomen is, dan zou ik zeggen, ja, die hebben ook gedronken. De discipelen, die hebben ook wijn gedronken. Ze zijn misschien mede een klein beetje de oorzaak dat het wel een beetje krap geworden is. Maar ja, er staat ook tegenover dat Maria zeer zeker geweten heeft en gehoord heeft dat de Heer Jezus Christus gezalfd is met de Heilige Geest en dat ze in al die jaren dat ze hem heeft leren kennen, dat ze steeds meer is gaan verstaan van het wonder, hoewel niet alles. Zeker niet. Maar dat ze wel een zeker toevoorzicht heeft op zijn macht en majesteit, dat hij alle macht heeft. Dat zal zeker zo zijn. Daarom zijn we geen wijn. Ze zegt niet, u moet maar dit of dat doen. Daar heeft ze ook geen ervaringen in, waarschijnlijk. Ze hebben geen wijn. Dat wil zeggen, kunt u nou iets doen? Zou u iets willen doen om aan deze nare situatie een einde te maken? Maar dat gaat niet door. De Heer Jezus zegt, vrouwen of vrouwen, wat heb ik met u? Mijn uur is nog niet gekomen. Dat moet niet uitleggen als onbetamelijk hard. Want dat is helemaal niet zo hoor. Onze vertaling lijkt dat een beetje weer te geven van vrouw, wat heb ik met je te maken? Maar dat wil helemaal niet zeggen. Het is een gewone aanspraak. Een eerbiedige aanspraak. Vrouwen, wat heb ik met u? Nee, weet wat ik zeggen wil. De Heer Jezus is ambtsdrager geworden. Gemaakt, gezalfd. Met de Heilige Geest zonder mate. Hij is in dienstbetrekking. Hij is gekomen om de Vader te eren en om zijn welbehagen te doen. Hij is gekomen om te doen wat hij bij de Vader gehoord en gezien heeft en daar wijkt hij niet vanaf. En in dat opzicht moet Maria leren dat ze daar buiten staat, vrouw. In die moeder-kind betrekking heb ik u geëerd. Ik heb u alle liefde en onderdanigheid bewezen. maar in deze mijn ambtelijke dienst. In mijn werk dat de Vader mij op de hand gezet heeft om te doen. Wat heb ik daarin met u? Daar kunt gij mij niet leiden. Gij kunt mij geen opdrachten geven. Gij kunt niet de tijdstip vaststellen dat ik iets zal doen of laten. Want die tijden heeft de Vader in zijn hand. Ik neig het oor daar ik op zijn inspraak wacht. Dat wil zeggen. Dat moet Maria ook leren. Ook aan het kruis, vrouw, zie uw zoon, zoon, zie uw moeder. Maar dat is geen oneerbiedigheid. Kinderen, dat is niet zo, zoals jullie misschien wel eens zeggen, mens, hou alsjeblieft je mond. Dat is verschrikkelijk, mens. Dat kun je ook wel zeggen, nou je bent toch een mens? Nee, dat is brutaal. Dat klopt helemaal niet. Want alleen de toon al ligt het opgesloten mens uit. Je gezeur. Maar zo was het niet. Helemaal niet. Het was eerbiedig. Gehoorzaam. Aan de eer die een moeder verschuldigd was, maar niet als ambtsdrager. Dan valt man, vrouw, moeder, vader weg. En zeker hier, bij de zoon des vaders. Daarom zegt hij, mijn uren is nog niet gekomen. Mijn uren, dat kom je zo vaak tegen bij Johannes, hè. Het is de uren waarop hij het zal doen. Waarop hij zich zal openbaren, zijn heerlijkheid zal openbaren. Het is de uren die tenslotte uit zal monden in die uren van verlating. Van Gods verlating. Als het de uren van de macht der duisternis is. Dan zal het ook zijn uren zijn in de volkomen zin van het woord. Want in die uren zal hij Gode dat rantsoen wedergeven. Maar hier heeft het ook betrekking, dat voelt u wel aan, op het ogenblik. Van zijn handelen. Zo wordt Maria voorzichtig, maar toch zakelijk gezet buiten zijn ambtelijke bediening. Zij mag geen beïnvloedende factor daar zijn. Want de Vader die mij gezonden heeft, die heeft hem en die zal hem zeggen wat hij spreken en doen. Bewijst ook wel dat Maria dit ook helemaal niet als een soort vernedering, een soort terzijdeschuiving heeft opgevat. En dat ze zich verongelijkt in de hoek zou terugtrekken, helemaal niet. Want ze gaat naar de dienaars toe en ze zegt wat hij tegen u zegt. Doe dat. Zoveel krediet, zoveel fiducia heeft ze op deze zoon, dat ze de knechten in het oog fluistert, denk erom, als hij het een of ander u beveelt, doe het. Dan zie je ook het geloof openbaar komen. Daar zie je, hoewel ze geen invloed mag uitoefenen op de tijd en op de wijze en de omstandigheden, waarin de Heer Jezus zijn tekenen zal verrichten. Ze gelooft dat hij van de Vader gezonden is in deze wereld. Maar o, dat zwaard dat door haar ziel zal gaan. En wat nu reeds telkens al steekt bij Maria. Heel erg. Een zwaard zal door uw ziel gaan. Meester, uw moeder en uw broers en zusters zijn daar. Dat zijn mijn moeder en mijn broeders en mijn zusters, die de wil mijn vaders doen, die in de hemel.
Ja. En er staan dus stenen watervaten. Die hadden de mensen nodig om zich te wassen. Maar de wet, allerlei reinigingsvoorschriften en de Joden die hadden uitputtend die reinigingsvoorschriften uitgewerkt. Waar je allemaal van wassen moest. Heel ontzettend. Er kwam geen eind aan het wassen en nog bleven ze allemaal zwart. Tenminste, de buitenkant mocht wel eens een beetje schoon zijn misschien. Maar de binnenkant daarvan gold gij. Die reinigt het buitenste van de drinkbeker. Maar het binnenste is vol dodelijk venijn. Gij die een vlieg uitzuigt, een mug en een kameel doorzwelgt. Wat de mond uitgaat, verontreinigt de mens. Niet wat de mond ingaat. Dan zou het ergste, het allerergste niet. Netheid is altijd op zijn plaats, reinheid ook. Maar dat is nog niet die vuile bron van alle wanbedrijven. Die bron die zich uit in woorden en in werken is verdorven. Maar ze konden er wel wat van hoor, van die was 6 vaten. Elk had er 3 met treten gewoon staan. 2 of 3. Dat betekent dat er ongeveer, laten we het gemiddelde nemen, 100 liter in een vat zat. 600 liter. Ze hebben aardig wat afgeplompt, want ze zijn, denk ik, grotendeels leeg geweest, die vaten. Is dat niet vies dan? Nou, die vaten, daar ging je natuurlijk niet in. Maar daar werd water uitgeschept. In een kan, in een schaal, daar kon je eigen wassen. Die vaten waren schoon. Maar, anders zou het nog niks zeggen, want als de Heer ze schoon maakt, dan is het schoon, dan is het goed. Maar dan zegt de Heer Jezus tegen de dienaar, vul de vaten met water. Betekent dus dat ze al grotendeels leeg waren. Ze hebben al wat afgewassen. En dan zitten ze allemaal schoon erbij, zou je zeggen. En nou is het op. Dan hebben ze niks meer te drinken. En dan vullen die knechten, want die hebben het woord van Maria ook goed in de oren geknoopt. Dan vullen ze die watervaten tot bovenaan toe met water. De Heer Jezus die doet geen, zoals die koffiedikkijkers van deze wereld, met allerlei rare dingen, formules, hè, een beetje rommel erin gooien, helemaal niet. De Heer kan wel slijk maken, tot genezing, dat wel, maar de Heer doet niet dat hocus pocus van de mens. Want hij is machtig, hij heeft gezegd, vul de watervaat en je kunt ervan op aan. Dat ze er water in gedaan hebben. Een heleboel vrijzinnigen die hebben zich al wat afgemat. Om hier een logische verklaring voor te vinden, weet je wel. Dat het een grap was en dat Maria al een voorraadje ergens had. En al die onzin meer. Ze hebben ook allerlei natuurkundige onderzoekingen gedaan met de gedachte. Wat zit er nou in wijn en wat zit er nou in water? Zou op de een of andere manier er niet een chemische reactie zijn ontstaan in dat water? Dat is een mens toch een bespottelijk schepsel. Zo wil hij dan het wonder ontwonderen. In plaats van het te bewonderen. Nee hoor, vul de watervaten met water. Water is water. En ze vulden ze tot boven toe. En dan zegt hij, schep nu en draag het tot de hofmeester. En ze droegen het. Zeker zullen die knechten, die dienstknechten, verstaan hebben wat de bedoeling was. De hofmeester, de ceremoniemeester, dat was de man die voor alles moest zorgen. Dat er van alles genoeg was. Die moet verslag uitbrengen aan de bruidegom. Nou, de bruidegom die weet het al, dat het er niet best bij staat. Die zit al echt in moeilijkheden. Hoe moet dat? Maar de dienstknechten schep nu en dragen tot de hofmeester en ze droeg hij. Het is een woord, een eigenaardig woord. Ze zeggen nou scheppen, we hebben het er net in geschept en nu eruit scheppen. Ja, maar er is toch tekort? Er is toch geen wijn meer? Dat is toch water, man? Nee, schep nu. Schep nu en dragen tot de hofmeester en ze droeg hij. Het zal ook van dat geloof van die knechten niet afgegaan hebben, want de koning alleen, die doet het. Je moet kijken wat er dan gebeurd is. Want de Heer zegt nog tot zijn kerk, tot zijn ellendige, schep nu. Soms lijkt het wel vergif,
Soms lijkt het de dood zelf die we ons zullen eten en drinken. Soms lijkt het alsof het ons het leven zal kosten als we dit of dat moeten ondergaan. Het is nog wel eens heel wat minder dan water wat we moeten scheppen. Want het lijkt soms louter droefenis en treurigheid en tegenslag en noem maar op. Maar de Heere zegt, schep nu. Want hij, zij het zuurheid, zij het zoetheid, hij de wezenlijke goedheid, maakt het goed met wat hij wil. En als hij het bittere tot zoet wil maken, als hij het water tot wijn wil maken, als hij de droefenis wil veranderen in blijdschap, zullen wij zeggen, wat doet hij? Eén ding is zeker, de Heere maakt van het mindere, maakt hij het meerdere. Van hetgeen niets is, wat is nou water in het oosten natuurlijk, belangrijker dan hier. Daar is water zeer belangrijk. Maar anderszins zou je ook kunnen zeggen, wat is nou water? Voor de dorst natuurlijk, ja. Maar hij maakt er wijn van. Hij maakt van oud ijzer, maakt hij goud. O, hij is een wonderdoend God, hij zegt, het niet. En het is niet altijd voor te stellen, geliefde gemeente. Het is niet voor te stellen wat de Heere met ons voor heeft in dit leven. Het is niet voor te stellen wat we nog misschien moeten drinken in dit leven. Misschien wel een beker vol mengeling. Misschien wel een beker overlopend van verdriet en van treurigheid. Maar de Heer Jezus is op de bruiloft gekomen en hij is ook op de begrafenis tegenwoordig. Hij is van het begin tot het einde aanwezig. En vooral zijn uitverkorenen, zijn ellendigen, zijn wormen die hij heeft liefgehad en die hij vasthoudt. Geld toch, schep maar. Want wat u hier nog tranen kost, het wordt eenmaal heerlijk opgelost. Het schenkt ginds een oogst van zegen in zijn handen. Wordt de dood veranderd in leven. En de weeklacht en geschrei wordt veranderd in een beleiderij. En wat ons als een onnoemelijk verlies voorkwam, wordt tot een eeuwige winst. En wat ons tot een ondergang leek, dat wordt een opgang uit de drek. Om te mogen zitten voor zijn aangezicht in heerlijkheid. Zie je, dit beginsel der tekenen heeft Jezus gedaan te Cana in Galilea. He, daar zit in alles een achtergrond, je zou zeggen. Schrijf het met een grote zwarte kool. Dat laatste stuk, dit heeft Jezus gedaan. Te Cana in Galilea. Dat moet je niet weten. Ja, dat moet hij wel weten. Want dit heeft Jezus gedaan. En daar heeft hij als ware zijn heerlijkheid geopenbaard. Welke heerlijkheid? Alleen maar zijn almacht. Ook dat. Maar hij heeft geopenbaard van die milde handen en vriendelijke ogen. Hij heeft daar geopenbaard wat zijn zin was. Om de schapen te zoeken, ik ben de goede herder. Hij heeft geopenbaard dat hij gekomen is om te verheffen uit de drek en de modder der zonde. En om gelukkig te maken, eeuwig welgeluk zalig.
Die hofmeester die komt ook niet begrijpen. Die krijgt een proefje. En die proeft nog eens. Want hij wist het niet, wat er aan de hand was. Waar die wijn vandaan kwam. Hij zegt tegen die man, man, normaal is toch dat je de beste wijn aan het begin schenkt. Later komt het niet zo nauw meer. Er staat hier en wanneer men wel gedronken heeft, maar er staat eigenlijk, want zo zou je het in onze taal het beste kunnen zeggen, als ze niet zo erg veel smaak meer hebben. Want ja, als er wat wijn gedronken is, goede wijn, dan hoef je nog niet per se dronken te zijn, maar dat je toch wel een klein beetje het onderscheidend vermogen, ook van de smaak, een klein beetje begint te missen. Nou, dat was gewoon een spreekwoord in die tijd, hè. Zo was het onder het volk. Eerst de goeie. En als de mensen dan, nou ja, niet zo scherp meer proeven, dan kun je wel overgaan tot wat mindere soorten. Maar zegt die man, dit is de beste wijn die ik ooit geproefd heb. Je hebt de beste tot het einde bewaard. De beste wijn. Ja, de bruidegom die weet het ook niet meer. Maar de Heer Jezus die weet het wel. Dit beginsel dat teken heeft Jezus gedaan, de Kaan in Galilea. En heeft zijn heerlijkheid geopenbaard. Een heerlijkheid als het enige geborene des Vaders. Vol van genade en waarheid. Dan moet je eerlijk zijn. Als je tot over je oren in het verbroken verbond der werken zit, dan heb je nog geen kennis van de Heer Jezus. Weet wel, we hebben er allemaal een slag van te pakken, daar gaat het niet om. Maar ik zou dit willen vragen, heb je enige kennis aan deze zaligmaker? Die in plaats van wat wij eigenlijk hebben verdiend, dat hij ons dood zou trappen en dat hij ons het huis uit zou jagen, voor eeuwig in de afgrond met die zondaar. Dat hebben we verdiend. Maar ken je nu iets van de Heer Jezus, dat je geen kwaad aan hem kunt denken? En van zijn lieve vader geen kwaad kunt denken, maar van je eigen. Want als je zeggen moet, nee heren, u bent goed en goeddoende, maar ik ben de tiran. Ik ben de weerspannige overtreder, ik ben de opschepper. Ja, een opschepper is een mens. Maar u was zo goed en goeddoende dat u kwam op de bruiloft en op de begrafenis. Ja, u heeft ons bed gezet. Zegen, u was goed in alle dingen, was u goed, heren. En u hebt uw heerlijkheid daar geopenbaard, op zulke wijze, dat daar in de lijn openbaar kwam van uw ganse werk op deze aarde. Water in wijn veranderen, verlies winst, dood leven. Hij maakt alle dingen wel met zichzelf. Hetgeen oud en verouderd is nabij de verdwijning. Maar hij maakt alle dingen nieuw. Ken je zoiets van de Heer Jezus? Of is de Heer Jezus vreemd? Hebben we een eigen Heer Jezus? Een Heer Jezus die ons steunt in onze eigen willige godsdienst. En de een die maakt er van een oppervlakkige meneer. En de ander maakt er van een oude chagrijn. Die nooit kan glimlachen, die natuurlijk niet op de bruiloft komt, daar ben ik veel te vroom voor, maar we hebben allemaal een eigen soort Jezus. Maar die Heere Jezus, deze die het woord ontstekent, die het beginsel der tekenen openbaart, zijn heerlijkheid, ik ben zaligmaker, ik geef brood en wijn, waarom weet hij dan geld uit voor hetgeen geen brood is? En arbeid voor hetgeen niet verzadigen kan. Troost. En zijn discipelen geloofden in hem. Deden ze dat dan nog niet? Ja, natuurlijk, dat deden ze wel. Ze zijn niet uit ongeloof met de Heer Jezus meegegaan. Maar omdat we op weg zijn, omdat we zulke grote tobbers zijn, omdat we geen oog ervoor hebben, hè, wordt het geloof als het ware, ja, verbreed. Verdiept, bevestigd, gesterkt, ondersteund. Voel je? Ze geloofden al daar in hem. Dat geloofden ze de dag ervoor ook wel. Ja. Maar de Heere leidt verder, opwassen, in de genade en in de kennis van de Heere Jezus. Opdat ze straks alle in één koor mogen zingen. Zulk een onthermer waar hij mij. Zie, dat wil zeggen, ze geloofden al daarin. Ze gingen er nog wat meer in zien. En ze zullen er steeds meer in zien. Totdat hij hun de beker der overwinning zal aanreiken. Op de grote bruiloft. Waar hij de bruidegom is. En waar wij zijn bruid zullen zijn. Alle die in zijn naam geloven. Kinderen. Zie toch. Merk toch. Dat we dan een kleed mogen hebben. Niet van onze eigen stof. Maar een kleed dat hij bereid heeft in zijn bloed en in zijn wonden. Dan zullen we niet verschrikken. Als hij zal rondkijken. En hij zal zeggen. Kom, gezegende mijn vader. Op aarde maakte ik het bittere zoet. Het water tot wijn. Maar hier maak ik alles. Alles. Voor eeuwig wel. Amen.